wat een fantastische naam Jezus is, hè? Amen. Wie die mij wel vaker hebt gezien, die weet dat ik altijd wat meeneem, dus dat is ook nu weer. Ik ben een beetje zenuwachtiger dan anders. Ik weet niet hoe het komt, maar dat heeft denk ik wel te maken met de boodschap die ik breng. Vorige keer kondigde ik aan dat ik een boek geschreven heb. Het is ook echt waar gebleken, want toen had ik hem nog niet. Dus vorig jaar was ik nog aan het schrijven samen met mijn collega Jan-Paul. Ex-collega, want hij is inmiddels gepensioneerd. Maar hij is nog steeds mijn vriend. Een fantastisch boek, Binnen Spiegel. En het gaat over de kracht van zelfkennis. Als je jezelf beter leert kennen, dan weet je wie je bent en wat je de wereld te bieden hebt. 10 hoofdstukken over belangrijke levensvragen. Elk hoofdstuk sluiten we af met een hele serie vragen. Ik word betaald om vragen te stellen, dus dat kan ik best heel goed. Die staan er allemaal in, die krijg je dan cadeau. Marjoke staat zometeen daar ergens in de hal. En daar is een hele stapel boeken. 1799, de eerste oplage is bijna uitverkocht. En ik profiteer, nee, het gaat echt zo zijn. Het volgende boek is een stuk duurder. Dus als je hem nog voor deze prijs wilt, dan zou ik hem zeker meenemen. Als je wilt, schrijf ik er ook nog wat in. Profetische gedachten, profetisch woord, hoef je niet voor te betalen. Dat krijg je er dan gewoon bij. Nou, dat doe je voordeel mee. Daar zaten we dan, op het bankje aan de Leidse Vaart in Haarlem, vlakbij de Rooms-Katholieke Kerk die daar zo staat. Marjoke die had geprobeerd onze zoon naar school te brengen en dat is niet gelukt. Hij was 14 en dan moet ik het natuurlijk even uitleggen, anders begrijp je dat verhaal niet. Onze zoon die had de overstap gemaakt van MAVO 2 naar LTS. Daar wilde hij automonteur worden om zijn grootste droom in vervulling te laten gaan. Hij wilde automonteur worden en dan bij de wegenwacht. Als kleine jongen had hij dat idee al. Zijn droom die hij wilde vervullen. Zijn er meerdere mensen die dat hebben? Ja, kan zomaar natuurlijk. Hè? Maar die droom werd een nachtmerrie toen hij die overstap maakte. En hij ontwikkelde een angststoornis in het jaar. En dat was een afschuwelijk jaar, kan niet anders zeggen. Hij maakte die overstap en hij ging dan in de eerste week mee op een soort survivaltocht. En hij zat in die bus bij de jongens, die allemaal stoer waren, in het weekend ontzettend veel dronken. En hij dacht, moet ik hier 2 jaar nog mee op school zitten? En toen dacht hij, dat ga ik niet redden, dat ga ik niet doen. En hij kon niet naar school vanwege de angst die hij van binnen voelde. En de oplossing was dat hij terugging naar zijn oude school. Dat was het idee om daar in elk geval weer de aansluiting te vinden. Maar ook dat lukte niet meer. Die angst in hem was zo groot dat hij dat niet meer durfde. Het vertrouwde school waar hij al die jaren geweest was. En dan een van ons bracht hem dan 's ochtends naar school. Dat is niet normaal als iemand 14 is, maar we probeerden hem daar te brengen. En Marjoke zat daar op het bankje en ze appte mij. Het is niet gelukt. Hij is niet op school aangekomen. Ik zat thuis. Fietste daar naartoe en daar zaten we op dat bankje. Met tranen in onze ogen. En ik voelde me compleet machteloos. Totaal het gevoel dat ik had dat ik hier niets aan kon veranderen. En wie kent wie zijn ouder in de zaal? Ja, steek er je hand op. Het ergste wat je kan overkomen toch is als je kind iets heeft. Als je kind ziek is of als je kind iets heeft en denk je, oh, laat mij het maar overnemen. Je weet dat het niet werkt, maar. En dat dacht ik ook bij de situatie van onze zoon. En we zaten daar op dat bankje, allebei een soort van verslagen. En ik appte mijn collega Jan-Paul en hij stuurde mij een tekst. En die tekst, die raakte me, die kwam echt binnen. Die dacht, die doet wat met mij. Ik ben een scenario-denker, zijn er meerdere scenario-denkers hier in de zaal? Ja, hè? Dat je altijd heel ver vooruit kan denken, soms is het handig. Maar het is soms ook heel erg irritant, omdat scenario's rampenscenario's kunnen worden. En dat dacht ik ook, hoe erg Hoe erg kan dit worden? Hoe erg gaat dit worden? Waar eindigt dit? Dat die situatie met onze zoon toen hij 14 was. Ik was boos op alles en iedereen. En ik werd in dat jaar 2009 geconfronteerd met mijzelf. Ik dacht altijd in mijn hoofd oplossingen voor elke situatie. En in die situatie ging dat niet meer. Ik kon wel een oplossing bedenken, maar ja, het hielp niet. En ik ontdekte dat ik heel weinig kon met hier, met voelen, met ervaren. Met wat mijn gevoel of mijn lichaam tegen mij wilde zeggen. En ik had werkelijk waar geen idee. Ergens in het verleden op mijn levenslijn had ik besloten, als ik iets zou voelen, dat ik het systematisch zou ontkennen of onderdrukken, dat ik er niks mee zou doen. En dat dacht ik dat jaar ook te doen. Onmacht. Ik was de verbinding met mijzelf kwijtgeraakt. En ik deed ontzettend veel alleen. Ik probeerde al mijn problemen alleen op te lossen, omdat ik dacht dat het het beste idee was. En ik leerde in dat jaar 2009 wat kwetsbaarheid betekent. Ik hield veel dingen voor mijzelf. Ik deelde die diepe dingen uit mijn hart eigenlijk hetzelfde met andere mensen. Ja, wel met mijn joker en met een enkele vriend. Maar ik ontdekte in dat jaar hoe rijk het is om iets van die breekbaarheid, die kwetsbare binnenkant met anderen te delen. Ik was niet alleen meer die Michiel die alles zo goed wist en soms arrogant en afstandelijk kon overkomen op mensen. Ik opende mezelf voor anderen, zodat zij naar binnen mochten kijken wat daar zich eigenlijk afspeelde. De angsten die ook in mij waren. Waar eindigt dit, deze situatie? Ik ontdekte een kleine Michiel die al heel lang geen aandacht had gehad. 2009 werd voor mij het jaar waarin ik de kracht van kwetsbaarheid ontdekte. En ik kwam veel dichter bij mezelf. Ik kwam een uitspraak tegen van Viktor Frankl, die in deze tijd zeker gepast is. Hij was psychiater en holocaust-overlevende. Hij ontdekte dat mensen in het kamp die enige hoop hadden, de grootste kans hadden om te overleven. En hij zegt, je kunt een man of vrouw alles afnemen, behalve één ding. De laatste van de vrijheid van de mens om zelf je houding te kiezen in welke situatie dan ook en je eigen weg te gaan. Hij zegt eigenlijk, je hebt altijd een keuze. In iedere situatie heb je een keuze. In het boek, ik preek over mijn boek, het gaat gedeeltelijk over mijn boek, er staat natuurlijk veel meer in. Reflectie is de sleutel voor groei en verandering. Ik zou mezelf een reflectiespecialist willen noemen. En ik bedacht het Z3-model. Ik heb een plaatje meegenomen, het staat ook in het boek. Mensen vroegen aan me, heb je dit soort stappenplan voor mij? Hoe kan groeien, hoe kan ik veranderen, hoe ik kan ontwikkelen? En toen dacht ik, ja natuurlijk, ik hou van stappenplannen, ik verzin er zelf heen. En het Z3-model gaat over drie keer het woord Z. En het begint met zelfreflectie. Daar begint het mee. Stilstaan bij situaties die op de een of andere manier om aandacht vragen in jou. En dat is ongelooflijk belangrijk om er aandacht te besteden. Het doet iets met hier, de binnenkant. Niet alleen met je hoofd, maar je voelt en ervaart er iets mee. En wat gebeurt er in mij? Kun je dan zelf afvragen. Die vraag kan je jezelf stellen. En schrijf dat op. Wat gebeurt er in mij en wat doet dat met mij? Schrijf daar iets over op. Ik raad je aan, als je iets bijhoudt, doe dat op steeds dezelfde manier. Schrijf of in je telefoon of in altijd hetzelfde notitieboekje. Maar leg het vast, zodat je ook je groei kunt volgen. Dus dat is één. Zelfreflectie. Die leidt vervolgens naar stap twee. En zelfkennis, dat geeft informatie. Sorry, zelfreflectie, die geeft informatie over jou, hoe je in elkaar steekt, wat je waarde of behoefte is. Ik zeg vaak, je ontdekt je gebruiksaanwijzing. En dat is handig en die gebruiksaanwijzing groeit nog steeds. Een van de nadelen ontdekte ik toen onze kinderen geboren werden, we hebben er vier, dat we er geen gebruiksaanwijzing bij kregen. Dus dat vond ik wel jammer. En ik denk dat het Gods bedoeling is dat we die gebruiksaanwijzing van onze kinderen leren kennen. inclusief de gebruiksaanwijzing van jezelf. En je kunt jezelf dan uitleggen aan iemand anders. Ja, dit is mijn behoefte, zo zit ik in elkaar, dit werkt wel voor mij, dit werkt niet voor mij. Het leidt tot zelfreflectie, leidt tot zelfkennis. Je ontdekt wat die situatie eigenlijk over jezelf zegt. Ik ben nog niet bij stap 3, bijna. En die gebeurtenissen op je levenslijn kunnen je origineel, hè, zoals jij door God bedoeld bent, die oorsprong, die kan vervormd worden. Door de gebeurtenissen op je levenslijn kan je oorsprong vervormd worden. Ja, stap 3, ja, daar mag die getoond worden. Stap 1 en 2 is eigenlijk het werk wat jij doet, zelf doet. Een soort huiswerk wat je doet. Maar na stap 3 is het eigenlijk het moeilijkst. Het moet leiden naar zelfsturing. En wat wil je met de informatie die je verzameld hebt, die je opgehaald hebt bij 1 en 2? Wat wil je daar uiteindelijk mee doen? Ga je rechtsaf, linksaf sturen? Blijf je gewoon rechtdoor gaan als je dat wilt. En dit is de moeilijkste stap wat ik ervaar in de mensen die ik begeleid. Stap 1 en 2 kunnen mensen nog wel, maar dan tot actie overgaan, dan besluiten wat je daarmee doet, dat is cruciaal. Dat doet er werkelijk toe. Hè? Want anders is het, wat heb je aan actie, wat heb je aan inzicht zonder actie? Ja, dat leidt dan eigenlijk nergens toe. Wat kan ik leren van een situatie, wat kan ik leren van stap 1 en 2, dat leidt vervolgens ergens toe. Nou, het is eigenlijk een soort ontwikkelcirkel die je steeds weer kunt gebruiken in je leven. Je loopt ergens vast, zoals ik vastliep daar, schrijf dingen op, komt dingen over jezelf te weten en vervolgens neem je een besluit om iets anders te doen, om een andere kant op te sturen. Heel bewust een besluit wat je neemt om ergens uit te komen. Het lijkt enorm veel op discipelschap, zou ik zeggen. En dat is achter Jezus aangaan. Doen wat Jezus deed. En dat is mijn grootste verlangen, dat mensen in mij Jezus ontdekken en Jezus in mij ontmoeten. Ik ben behoorlijk geswitcht van werken in een kerk naar werken vanuit ons eigen bedrijf. En ik spreek eigenlijk 90% is niet gelovig, gelooft heel wat anders. En ik wil zo graag dat mensen Jezus in mij ontdekken. En mijn vraag vanochtend is, hoe gezond ben jij als vader of moeder, als man of vrouw voor je partner, werknemer, werkgever? En zaai je gezondheid in de levens van anderen? De titel van mijn preek is van gebroken naar heel. Dat hele principe van heelheid fascineert me buitengewoon. En als we eerlijk zijn over onze eigen levens, als ik eerlijk ben over mijn leven, zit er een stuk gebrokenheid in mij. En wat zou het fantastisch zijn, zeker in de kerk, dat we daar eerlijk over zijn. Eerlijk over naar elkaar toe en wat we zeggen en wat we denken. En dat het er gewoon mag zijn. Zaai jij gezondheid of ongezondheid in de levens van anderen? Ik ontdekte dat ik als vader, als ik mijn kinderen gezond wilde laten opgroeien, dat het belangrijk was om te kijken naar mijn eigen heelheid. Anders zaaide ik die gebrokenheid, zaaide ik die automatisch ook in mijn kinderen. Die geef ik ze dan mee. Sommige mensen die zeggen, ja, is dat allemaal wel nodig, Michiel, de reflectie. De Bijbel heeft het over dat we onszelf moeten wegcijferen en dat anderen voorgaan en dat God op de eerste plaats staat. Daar ben ik het helemaal mee eens. Fijn dat je die vraag stelt, of reflectie wel zin heeft. Ik denk dat we soms veel te gefocust zijn op al die wegcijferteksten. En dat we soms wat weinig moed hebben om stil te staan bij onszelf. Ik geloof helemaal dat Jezus ons in één klap kan veranderen. Dat hij ons kan herstellen, genezen in één keer. Maar in de meeste gevallen is mijn ervaring, is het een proces. Een proces van herstel, genezing, verandering van binnenuit. En we vergeten denk ik soms heel vaak dat het ook wel over ons mag gaan. Over wie wij zijn, wie ik ben. En je bent niet alleen Gods kind, je bent ook zijn zoon en zijn dochter. Besef je dat wel? Ik kwam een mooie tekst tegen uit Galaten 1 en 6, vers 1 en 4 lees ik. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. En dit houdt ons nederig, voorzichtig, zorgvuldig over onszelf, denk ik, deze tekst. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Ik vind zo'n christelijke tekst, hè, dat we dit moeten doen. Maar eromheen staan allerlei verzen die eigenlijk erop wijzen dat het ook over ons mag gaan. Wie denkt, daar komt hij, wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. En die vers 4 vind ik heel mooi. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Het is dus prima om naar ons eigen leven te kijken en te zeggen, hé, wat doe ik eigenlijk allemaal goed? In plaats van dat we zo focussen op wat we allemaal fout doen. De Message zegt, die laatste paar versen, onderzoek zorgvuldig wie je bent en welke opdracht jij hebt gekregen en wijd je daaraan toe. Sla jezelf niet te hoog aan, vergelijk jezelf niet met anderen. Jullie hebben allemaal de verantwoordelijkheid om je creatieve best te doen met je eigen leven. Wow, dat klinkt fantastisch. Je creatieve best doen met je eigen leven. De Message moedigt ons aan om er werkelijk wat van te maken van ons leven. Je kunt niet zonder reflectie stilstaan, bezinning, tijd voor jezelf nemen om dingen op te schrijven en dingen vast te leggen. Fast forward, we gaan naar 2014. Ik was ongelooflijk, had een ongelooflijke drukke week. In die tijd werkte ik nog fulltime voor de gemeente Shelter Haarlem. En ik had al een hele drukke werkweek gehad. Ik zei tegen mijn collega's, ik zal blij zijn als ik deze week overleefd heb. Klinkt niet goed. En ik wist dat ik zaterdag nog een heel druk programma had. Zaterdagochtend zou ik een training geven in de gemeente. En zaterdagmiddag was het jubileumfeest van mijn collega Jan, die 25 jaar in de bediening was. Nou, ik werd voor de wekker wakker, ook geen goed teken, op zaterdagochtend voor zevenen, half zeven was het geloof ik. En ik merkte dat ik migraine had. Dat heb ik eens in de zoveel tijd. Meestal als ik me veel te druk heb gemaakt. En ik maakte Mayoko wakker en ik zei, Mayoko, ik heb migraine. Dit is het programma voor vandaag. Nou, ik zei nog net niet succes ermee, maar kan jij ervoor zorgen dat het in goede banen geleid wordt, zodat je het over kunt dragen aan alle andere mensen die erbij betrokken zijn. En ik ging nog even mee naar beneden voor een kopje thee en een beschuitje. Ik dacht, valt het paracetamol misschien wat beter. En ik ontdekte op dat moment dat ik niet meer uit mijn woorden kwam. Ik wist wat ik dacht, maar ik kon het niet meer vertellen. Dat is een hele vreemde gewaarwording. Wel weten wat je denkt, maar het niet kunnen benoemen. En ik raakte in paniek. Ik dacht, er is iets ernstigs aan de hand. Er is iets vreselijks aan de hand. Jokobel 112, de ambulance broeders kwamen bij ons binnen. Ze konden niet direct wat vinden, maar toch ging ik mee naar het ziekenhuis. En ik wist, ik was ervan overtuigd, daar is die weer de scenario-denker, dat ik iets had met mijn hersenen. Het kon niet anders, ja, anders kon ik niet meer praten. Hè. Er moest een reden voor zijn. Ik dacht in die ambulance dat het laatste moment geweest was dat ik met mijn Joker had kunnen praten zoals ik dat voor die tijd deed. Ik kwam in het ziekenhuis terecht, CT-scan en allerlei dingen. Het bleek dat er niks ernstigs was. Dat al die klachten te wijten zijn aan migraine. Hè. Je kunt zelfs helemaal gedeeltelijk uitvallen van je lichaam, aan de rechterkant of je linkerkant. Dat wist ik allemaal niet. Ik heb een paar uur geslapen, voelde me een stuk beter. Maar ik was compleet stilgezet. 5 april 2014, een dag om niet te vergeten. Weken daarna was ik nog van slag. Ik raakte in paniek als ik een ambulance zag, die gewoon stil stond, niks met mij te maken had. Maar het bracht me terug bij die herinnering van dat moment. Ik werd stilgezet en het was hard nodig. Heel hard nodig. Ik was totaal voorbij gegaan aan mezelf. Anderen voor laten gaan, anderen waren belangrijker dan ik. Als er werkzaamheden waren dan die niemand deed, dacht ik, ach, dat kan ik er ook nog wel bij doen. Ik was onbegrensd in behulpzaamheid en de verantwoordelijkheid die ik had. Mijn trouw en loyaliteit hadden mij overgenomen. Ik had mezelf verwaarloosd. Ik werkte in een veel te hoog tempo En ik kon heel moeilijk in het moment zijn. En ik realiseerde me dat de werk aan de winkel was voor mij. Het was een soort achterstallig onderhoud. En er waren twee vragen die uiteindelijk overbleven, die belangrijk waren om te gaan beantwoorden. Hoe ga ik de werkjaren die ik nog heb, dat was een jaar of 20 toen, ja, eigenlijk invullen? Wat wil ik daar, wat wil ik doen? Wat wil ik wel en wat wil ik niet doen? En de tweede vraag was, wat ga ik doen met die ongezonde drijfveren en motieven die ergens in mij zitten? Wat ga ik daarmee doen om die aan te pakken? Ik ben aan de slag gegaan met een coach en ik heb hard gewerkt aan een stuk als achterstallig onderhoud. En dat deed me denken aan het verhaal van Martha en Maria. Lucas 10, vers 39. Jezus was onderweg met zijn discipelen. En haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Het verschil tussen deze twee personen, Martha en Maria. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Het lijkt wel een beetje op Martha. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. En daar staat er in de Message zo mooi. De meester zei, lieve, lieve Martha, je wint je veel te veel op over niets. Slechts één ding doet er werkelijk toe en Maria heeft dat deel gekozen. Dat is het hoofdgerecht. En dat niemand haar zal afnemen. We kunnen zo in een werkmodus zitten en maar doorgaan en doorgaan, waarbij we voorbij gaan aan onszelf. En dat deed ik zelf ook. Martha was een echte dienaar, een voorbeeld van iemand die zich helemaal christelijk gedroeg, zal ik maar zeggen. Ik denk dat het ook natuurlijk kwam omdat ze het goed kon. En Maria was iemand, denk ik, die de kwaliteit had om in het moment te zijn. Jezus is hier. Dit is het moment dat ik pak. Ik zit aan de voeten van Jezus. En dat zou ik ook veel meer kunnen doen nog. Jezus zegt welkom. Als je tijd neemt om aan mijn voeten te zitten. Om bij mij te zijn. Om tijd met mij door te brengen. Het kan je zoveel opleveren door dat te doen. De samenvatting van 2014 was het jaar waarin ik ontdekte dat ik anderen belangrijker vond dan mijzelf. Het is het jaar dat ik op zoek ging, ja, wat is eigenlijk mijn roeping, wat is mijn bestemming? Ik werkte wel in de gemeente, wat fantastisch was, maar is dit het? Blijf ik dit mijn hele leven doen? Waarin onderscheid ik me eigenlijk van anderen? Niet om te zeggen dat ik beter ben, maar om te kunnen focussen op wat God voor mij heeft, wat hij mij gegeven heeft. In dat jaar, 10 jaar geleden, besloot ik om een eigen bedrijf te starten en anderen te begeleiden in de mentale gezondheid en stil te staan bij gezond en heel leiderschap. We reizen door de tijd en komen aan in 2019. Al die jaren zijn mijlpalen in mijn leven. Ik had al langer vage klachten hier in mijn heup. Ik was bij de fysiotherapeut geweest, moest een bepaalde oefening doen. En die zei tegen mij, nou Michiel, dat is toch niet helemaal goed hier in die heup. Ik zou er maar eens naar laten kijken. Het was al in 2018 dat ik die klachten had. In 2019, na allerlei specialisten bezocht te hebben en er werd niets gevonden, kwam ik terecht bij een internist en een hematoloog. En ik zei tegen die man, doe iets, verzin iets, haal me door een scanner heen, want ik wil weten wat het is. Ik had elke dag pijn. Ik heb een jaar of 3 altijd pijn gehad, iedere dag. En ik slikte pijnstillers om er niet te veel last van te hebben. En als je elke dag pijn hebt, ontdek je wat de kracht eigenlijk is van pijn, hoe dat je leven kan beheersen. En ik kwam bij de internist terecht en die zei, we maken een CT-scan. En er werd niets gevonden bij mijn bekken, maar wel iets gevonden bij mijn longen en bij mijn hals. Dat waren verdikte lymfeklieren. Ik ben geen specialist, maar ik wist wel dat het niet al te goed klonk. En vervolgens had ik drie opties, alsof het een soort menu was. Ik kon kiezen uit TBC, sarcoïdose of een of andere lymfeklierkanker. En om dat zeker te weten moesten ze een stukje weefsel uit mijn hals weghalen. Nou, dat is een heel precair gebied natuurlijk, dat begrijp je. Een dagopname, een heel circus was het. En ik heb me eerlijk gezegd altijd wel eens afgevraagd, hoe zou het zijn op een moment in mijn leven te komen dat ik zou moeten wachten op een diagnose die best eens heel erg slecht zou kunnen uitvallen. En ik zal het niet vergeten, het was 7 mei dat die operatie plaatsvond. En ik moest 10 dagen wachten voordat ik de uitslag had. En ik dacht, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik die 10 dagen doorkomen? En ik ontdekte allerlei schitterende lessen over geloof. Geloof is geen test van waarin je kunt slagen of zakken. Geloven is gewoon eerlijk zijn over wat je voelt en wat je denkt. Ik moet denken aan die uitspraak van die man in de evangelie die zei, ik geloof en kom mijn geloof, ongeloof te hulp. En mijn hoeveelheid geloof is niet bepalend of God mij wil genezen als ik een ernstige aandoening heb. Dat is wat ik ontdekte. God is goed, hij wil ons genezen en soms gebeurt het niet. Dat is de realiteit. En geloof is geen wedstrijd in mentaal gewicht heffen om te laten zien hoe goed je dat kunt. Hè? Een crisis brengt juist ons ongeloof ook naar boven, de mate van geloof die er misschien ook niet is. En wat zou het mooi zijn als we daar ook eerlijk over zouden zijn. Een crisis is een kans waar ons geloof kan groeien. En er is, als het voor de wind gaat, als het ons voor de wind gaat, dan ja, hoeveel geloof heb je dan soms eigenlijk nodig in het leven waar je dan zit. En ik besloot, ik ben nog niet ziek voordat ik een uitslag heb gekregen. En dat heeft me enorm geholpen om die 10 dagen, die 9 dagen door te komen. Ik besloot te leven zoals ik dat altijd zou doen, mijn ritme vasthouden, doen waar ik goed in ben, luisteren naar mensen, mijn werk doen, praten met mensen. En ik nam me voor, 16 mei 2019, zou misschien een diagnose kunnen leiden die mijn leven dramatisch zou kunnen beïnvloeden, maar ik ga nu niet al leven met de diagnose die ik nog niet heb. Ik koos voor positiviteit, ik heb ontzettend veel muziek geluisterd, preken geluisterd over geloof en beloften uit Gods woord gelezen. Ik heb ontdekt dat het heel belangrijk is om je gedachten door te hebben. Wat denk je eigenlijk? Wat denk ik eigenlijk? En die stil te zetten. Ze niet weg te drukken of ze te negeren, maar er eerlijk over zijn. Ze mogen er zijn. En wat heb ik God in die tijd dichtbij ervaren? In elke crisis van mijn leven was God onwaarschijnlijk dichtbij. En wat dat betreft hebben al die crisissen mij gemaakt tot wie ik ben. En is mijn geloofsniveau gestegen. Wat heb ik God dichtbij ervaren? Ik heb niet gepiekerd, niet slecht geslapen. En ik ben niet van mijn padje afgeraakt. Onze oudste dochter, die zat toen in Amerika, die schreef in die tijd, we, en ze had het over ons gezin, zijn geboren om de mensen om ons heen op te bouwen. Om in ze te geloven, zoveel dat ze wereldveranderaars worden. En zo'n tekst die zij appte, betekende zoveel voor mij op dat moment. En wat zouden we in de kerk, wat zouden we in de kerk in Nederland en de kerk wereldwijd nog zoveel beter kunnen worden in het bemoedigen van mensen. De gewoon te zeggen, dit is wat ik denk en dit is denk dat ik wat God tegen jou wil zeggen. Het kan van zo grote betekenis zijn. En dat we onze mening en onze oordelen gewoon weglaten, wat we er ook van vinden. Maar gewoon zeggen, dit is de bemoediging die ik namens God aan jou wil geven. De uitslag was sarcoïdose, longaandoening, die ervoor zorgt dat je heel vermoeid bent. En volgens de doktoren heb ik die nog steeds. Ik denk daar iets anders over. Dat is bij medici altijd zo. Hè. Die hebben altijd een sterke mening. Ik denk dat ik geen sarcoïdose meer heb. En ik voel me beter dan ooit. Ik ben veel gezonder gaan leven. Zo ongezond was het ook voor die tijd niet, maar het kon ook nog wel een heel stukje gezonder. En ik ben sterk en fit. Juist in die moeilijke tijd, in de moeilijke dingen die we meemaken, kunnen we veel sterker worden. Romeinen 12, vers 1 en 2, daar staat, dit is wat ik wil dat jullie doen en God wil je erbij helpen. Neem je gewone alledaagse leven, je slapen, eten, werken en ontspannen en leg het aan Gods voeten neer als een offer. Het beste wat jij voor hem kunt doen, is dat omarmen wat hij voor jou heeft. Dit is de message, vertaald naar het Nederlands. Pas je nooit zo aan de cultuur waarin je leeft, dat je het niet eens meer doorhebt, maar richt je in plaats daarvan je aandacht op God. Dan verander je van binnenuit. Zorg dat je onmiddellijk herkent wat hij van je vraagt en geef er meteen gehoor aan. De cultuur waar jij deel van uitmaakt, probeert je altijd mee te sleuren naar haar niveau van volwassenheid. Maar God haalt het beste in je naar boven. Hij brengt je tot volwassenheid. Het staat er zo mooi. Volwassenheid is een onderdeel van heel worden. In 2014 startte mijn bedrijf, nu ons bedrijf, op basis van deze tekst. Elke crisis heeft aan het licht gebracht wat gebroken was in mij. En 2019 was het jaar waarin ik groeide in geloof, in vertrouwen op God. Mijn vraag vanochtend is, hoe heel ben jij? Wat zit er nog in jou wat gebroken is en wat om aandacht vraagt, om genezing en herstel? Waar loop je voor weg omdat je bang bent dat je iets zult ontdekken waarvan je schrikt? God kent je door en door. Hij weet precies wat je denkt en wat je vindt en de weg die je gegaan bent. God zegt, het is tijd om je gebrokenheid onder ogen te komen. Het is tijd om genezing en herstel te ontvangen voor wat in jou gebroken is. En dit is het jaar van nu, 2024. Ik heb geen idee wat het jaar me precies zal brengen. Dat weet niemand van ons, wat het jaar je zal brengen. Maar ik sta hier heel anders dan in 2009. Ik had voorheen nog wel eens de neiging om een stapje naar achteren te doen. Om me wat onzichtbaar te maken en me niet uit te spreken in sommige situaties. Maar in dit jaar, 2024, zet ik gerust een stap vooruit. Omdat ik gezien mag worden. Omdat God kostbare dingen in mij gelegd heeft. Ik ken mijn sterkte. Ik ken mijn zwaktes. Ik ken mijn script, mijn saboteurs. Maar ik weet ook wat God mij gegeven heeft om aan de wereld uit te delen. Ik ontdekte wat mijn roeping is en die luidt, ik ben een vader en een gids. Die met anderen worstelt over echte vragen, zodat mensen heel worden en vanuit vrijheid leven. En dit is wat God voor jou ook heeft weggelegd. Een duidelijke roeping, een bestemming, een missie voor jouw leven. En al die evenementen op mijn levenslijn, ik heb er een paar uitgehaald, die hebben mij gemaakt tot wat ik nu ben. Het zijn de puzzelstukjes geweest van mijn leven om hier te komen en nu vrijmoedig te staan en te zeggen wat ik de wereld te bieden heb. En het geldt voor jou ook. De tekst die Jan ons stuurde in 2009, die luidt 2 Korinthe 1... Prezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En ons in al onze ellende moed geeft. Zodat we door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. De tekst die me daar zo bemoedigde, leven we nu uit om van uit te delen. De ervaringen die wij hebben opgedaan, hebben ons sterker gemaakt en kunnen we troost bieden aan mensen die dat nodig hebben. Ik zal elke crisis blijven aangrijpen als ultieme groeikans, ontwikkelkans. Het is een puzzelstukje om te ontdekken en ik nodig je uit om hetzelfde te doen. De evenementen in je leven kunnen je zoveel beter maken, met name de situaties die zo moeilijk zijn. Ik nodig je uit om hetzelfde te doen, in de binnenspiegel te kijken, soms ook in de buitenspiegel. De buitenspiegel, dat is de informatie die mensen jou willen geven. Als je ervoor open staat, ik stond er toen niet voor open, maar nu zeker wel. Het is een kans om met compassie naar jezelf te kijken, dichter bij jezelf te komen, dichter bij anderen te komen en dichter bij God. Misschien wil je gaan staan. Sluit ik af. Dank u wel, Heer, dat u moeilijke omstandigheden in ons leven gebruikt, Heer, om ons te vormen. Nee, dat niemand van ons zal zeggen, nou kom maar op, ik heb er zin in die moeilijke omstandigheden. Maar we weten, als we eerlijk zijn over het leven, dat die moeilijke omstandigheden ons het meest gebracht hebben. Dicht bij God gebracht. En God daagt je uit om heel te worden, om te kijken naar je eigen gebrokenheid en open te staan voor wat God in jouw leven wil doen, om herstel, verandering en een verdieping met God te ervaren. En het enige wat je hoeft te doen is tegen God te zeggen, ja, ik sta daar open voor. Ik ben beschikbaar. Wat u voor mij hebt, en dat is soms het leven, het is niet altijd wat God op ons pad brengt, dat omarm ik. En ik geloof ook dat deze gemeente, deze plek, een plaats is waar veel mensen zullen komen die gebroken zullen zijn. En die hier de boodschap van het evangelie zullen horen met zoveel kracht en zoveel vrijmoedigheid. Ze zullen horen, hé, wauw, hiervoor kom ik. Dit is wat ik mijn hele leven naar op zoek ben geweest. Deze plek, Connect 078, is een plek waar mensen gebroken binnenkomen en geheeld de wereld in zullen gaan. Dat bid ik vrijmoedig in Jezus' naam. Amen.